ja Hans, een nieuwe Triathlon Praat. We zitten er weer klaar voor het jaar.
Het jaar vliegt voorbij.
Het jaar vliegt echt. Nou, dat is echt zo, hè, Hans. Het gaat hard, hè. Als je dan nu zo in december zit, dan zie je echt ineens hoe hard het gaat, hè.
Ja, ja, en ik ben er nog niet helemaal klaar voor dat het al december is, weet je.
Oh, nee?
Er staan nog wat dingen op ons te wachten en zo. Dus meestal is zo december de rustige maand. Maar nu zitten we nog met een WK 70.3. De hel van Casterlee, die dit jaar ook een weekje later zit, vlak voor kerst. Dat maakt eigenlijk dat december zo niet echt meteen de uitbolmaand is voor ons. Dus,
nee,
Maar goed ook.
Nou ja, dat wou ik zeggen. Ik heb er wel zin in. Want jij zegt net het WK 70.3. Nou, dat is natuurlijk over anderhalve week, hè, gaat het los daar in Taupo. Dat was echt zo'n WK wat maandenlang heel ver aan de horizon stond. Hè? Van nou, dat is pas in december, dacht je dan. Maar nu is het gewoon ineens, wat ik zeg, over anderhalve week is het zover. Ja. Echt een hele toffe wedstrijd gaat dat natuurlijk worden.
Ja, wacht.
Ja?
Als het allemaal doorgaat, natuurlijk.
Dat wilde ik aan je vragen, Hans. Gaat er gezwommen worden? Want er zijn opvallende berichten. Want het water, in ieder geval het nabijgelegen water, wordt geteisterd door, hou je vast, de Aziatische korfmossel. Nou, dat is een tweekleppig weekdier. Als je het ziet op een foto, is het eigenlijk gewoon een soort schelp, hè?
Zegt hij gewoon vanuit zijn vroegere kennis van de biologie vanuit de school.
Ze noemen mij wel eens de Freek Vonk uit Zeewolde, Hans, dus ik weet er alles van. Nou ja, ik heb het gisteren even gegoogeld natuurlijk, toen ik het artikel schreef. Want er ging geen alarmbelletje rinkelen, de Aziatische korfmossel. Maar goed, het is eigenlijk een soort schelp en er zit een organisme in. Maar die zorgen eigenlijk voor hele grote problemen aan. En dan citeer ik het ook gewoon heel eventjes uit het artikel. Dan zoek ik het even op, want voor ik het verkeerd zeg. Het kan zorgen voor verstopte onderwaterinfrastructuur, waaronder die van elektriciteitscentrales, irrigatiesystemen en waterzuiveringsinstallaties. Maar dat schijnt best wel een dingetje te zijn. En in Nieuw-Zeeland is zelfs een noodsituatie uitgeroepen daarvoor. Atleten moeten hun wetsuits helemaal gaan laten checken. Als ze dat niet doen, mogen ze niet eens van start. Ja. Want ze willen alles doen om het niet, om die korfmossel, die Aziatische korfmossel, niet in dat water van de wedstrijd te krijgen.
Ja.
Ik verwacht niet per se hele grote problemen, Hans, maar het is best wel opvallend nieuws, toch?
Ja, ja, het is een eerste keer, moet ik zeggen, dat ik dit zie voorbij. Nu, we weten natuurlijk allemaal, Australië en Nieuw-Zeeland, daar wordt heel streng omgegaan met import van invasieve planten of dieren. En dus als zo'n Aziatische korfmossel daar het inheemse leven in water overneemt en zorgt voor problemen, ja, gaan ze er alles aan doen. Ik denk dat ze daar ook net iets anders mee omgaan dan bij ons. Ik denk, bij ons wordt er dan een studiegroep of zoiets opgericht en die gaan dan met veel geld gaan bekijken wat de mogelijke... En ondertussen spreidt dat zich over heel het land en zeggen ze op een gegeven moment, ja, daar gaat niks meer aan te doen zijn. Na een paar honderdduizend euro subsidies komen ze meestal tot die vaststelling. En ik heb de indruk in Australië en Nieuw-Zeeland dat ze daar net iets gerichter mee omgaan en zeggen, we gaan dit stoppen. En dus gaat iedereen moeten getest worden, want ja, daar staan, wat is het, bijna 4000 atleten, denk ik, aan de start in Taupo, bij de mannen en de vrouwen samen, over die twee dagen. Dus ja, daar gaat gewoon volgens mij veel volk aangeduid worden om 4000 atleten individueel te controleren van zitten er geen mossels of sporen daarvan op de wetsuit.
Ja, en dat wordt meerdere keren gedaan, want dat staat op de Facebook van het WK Ironman 70.3. Atleten worden getest op hun wetsuit na de testswim. Nou, die is natuurlijk een paar dagen voor de wedstrijd zelf. Mm-hmm. Ook bij het inchecken wordt nog een keer gecheckt of het wetsuit helemaal in orde is. En jij zegt net al heel terecht, Australië, Nieuw-Zeeland is natuurlijk een heel afgesloten eiland eigenlijk. En die zijn daar heel, heel streng op inderdaad, op ook de invoer van producten en dergelijke. Als je nu op de Facebook van het WK 70.3 kijkt, is het ook echt de ene na de andere waarschuwing, hoor. Want er staat echt van wat je allemaal niet mee mag nemen en wat je alles maar moet aangeven als je het toch meeneemt. Het is nog best wel een organisatorische klusje als je daarheen gaat als atleet.
Ja, ja, inderdaad, inderdaad. En ik ben ook eens even aan het kijken geweest, Tim. De huidige temperatuur van Lake Taupo is gemiddeld 17 graden. Dus de kans is bijzonder groot dat iedereen in wetsuit zal moeten zwemmen.
Ja, nou ja, wel fijn voor heel veel atleten, denk ik.
Ja, dat denk ik ook wel. Wil, voor mij zou dit goed nieuws zijn.
Nou, Hans, ik ga er ook gewoon vanuit.
En mosselen met friet, laat me komen. Ja.
Maar dat gaat helemaal goed komen. Over anderhalve week dus dat WK. Daar gaan we natuurlijk volgende week uitgebreider op vooruitblikken. Want ja, daar kunnen we wel eerlijk over zijn, Hans. Nu heel even iets rustiger. Hè? Vorig weekend natuurlijk weinig echt nieuws. Aankomend weekend ook weinig wedstrijden. Dus wat dat betreft kunnen we nu wel eventjes op adem komen deze weken.
Ja, ja, maar ja, goed, er blijft genoeg en er gebeurt nogal wat rond de ons. Dus ja, op zich, ik denk elke keer weer van ja, we gaan een rustige week hebben. Het is natuurlijk qua aantal artikels is het iets rustiger aan het worden. Maar ja, we hebben dit weekend toch wel weer wat wedstrijden gehad. Zal ik hem misschien aftrappen met eentje die bij ons heel veel reacties heeft opgeleverd.
Ja.
En dat is toch wel een hele speciale, want er is geschiedenis geschreven in Hawaii. In Kona, maar deze keer niet de Ironman, maar wel het wereldkampioenschap Ultraman. Daar hebben twee dames alle mannen geklopt. Ja. De Canadese Jen Annett heeft gewonnen voor Michelle Westerby, die daar nog wel een doel had van gemaakt. Ze deed ook mee overigens voor het goede doel. Ze heeft 10.000 euro ingezameld voor het goede doel. Maar het was een beetje na haar afscheid van de toptriathlon, zeg maar, nog even een doel om ook dat WK Ultraman te doen in Hawaii. Ja, en ze is knap tweede geworden, maar voor het eerst in de geschiedenis dus twee vrouwen op 1 en 2 overal, met een flinke voorsprong op de mannen. Mm. En zelfs eigenlijk dat hele verhaal is dan hetgene wat mensen wel leuk vinden, maar ook nog eens, als je dan gaat kijken in welke tijden ze dat gedaan hebben. Want het WK Ultraman, Tim, hou je vast, dat is op dag 1 is het 10 kilometer zwemmen. Dat vind ik best al wel een pittige uitdaging om daarmee van start te gaan. Maar dan heb je op diezelfde dag ook nog het eerste deel van het fietsen en dat is 145 kilometer.
Ja.
En dan de tweede dag 276 kilometer fietsen. En de derde dag loop je een dubbele marathon, 84 kilometer. En dat in de hitte in Kona. Ja, dat zijn wel afstanden die tot de verbeelding spreken. Maar die Jen Annett, die heeft dat dus gedaan in een nieuw parcoursrecord. En dat is wel, ik bedoel, dus alle mannen kloppen en dan ook nog eens de snelste tijd ooit neerzetten. Ja, dat is wel fantastisch. 23 uur, 4 minuten en 56 seconden heeft ze erover gedaan.
Het is echt krankzinnig. Maar Hans, probeer jij mij eens uit te leggen hoe het kan dat die vrouwen zo goed zijn op die Ultraman. Want ik zag het bericht voorbij komen. En nou, het is natuurlijk wat je zegt. Het is historisch eigenlijk dat twee vrouwen overal eerst en tweede worden. Ik googelde ook gelijk eventjes Michelle Westerby. En toen kwam ik onze artikelen ook tegen van eerder dit jaar, namelijk 19 maart 2024. Toen won bijvoorbeeld Michelle Westerby de Ultraman Arizona. En ook toen was zij de eerste overall. Mm-hmm. Hoe kan het dat die vrouwen zo sterk zijn hierin?
Ja, je ziet dat wel meer in vooral het ultra running en de ultra trails. Zie je vaak dat het verschil tussen de vrouwen en de mannen een stuk kleiner wordt. En dat de vrouwen zelfs, naarmate de afstand groter wordt, soms beter zijn dan de mannen. Wij hebben hier bij ons het voorbeeld van Mieke Dupont. Die overigens volgende week, dacht ik dat het is, het WK 100 kilometer gaat lopen. Ja, zij heeft al een paar keer de mannen geklopt of op het podium gestaan met heel wat mannen achter zich. Dus op een gegeven moment, door die echt ultra-afstand, vervalt dat verschil wat je normaal gezien toch altijd tussen mannen en vrouwen hebt. Nu, dat verschil wordt ook wel steeds kleiner, maar dan nog, ja, het is opvallend dat op die echt hele lange afstanden de vrouwen zo goed zijn. Nu, Jen Annett en Michelle Westerby zijn natuurlijk ook niet van de minste. Michelle hebben we ook nog bezig gezien in Challenge Almere Amsterdam. Daar deed ze het eigenlijk ook nog behoorlijk. Ik bedoel, het was meer een emotionele wedstrijd dan dat het een echte toprace was voor haar. Maar ja, dit over drie dagen doen, over die afstanden. Ik ben eens gaan kijken, want die Jen Annett die heeft de snelste tijd ooit neergezet op de dubbele marathon. En ook nog eens op, ik dacht, de tweede dag fietsen. En dat was aan een gemiddelde van 35 kilometer per uur.
Ja.
En dan denk ik, die afstanden aan 35 per uur, Ja, dat is opvallend. Dat is opvallend. En dan is jouw vraag daarbij van hoe komt het dat de vrouwen op die ultraafstanden dan zo goed zijn? Helemaal terecht, want in het lopen is dat dan wel een bekende, maar dat zij ook nog eens het fietsparcours record verbreekt, ja, dat is helemaal wel geweldig, fantastisch eigenlijk.
Ja, dat is echt heel goed. Wanneer ga jij je inschrijven voor zo'n ultraman, Hans? Want ik denk dat jij ook wel heel goed tot je recht komt op die afstand, hoor.
Ja, hoe langer het duurt, hoe beter dat ik word, denk ik. Ja, dat is net zoals goede wijn. Hoe ouder, hoe beter. Hoewel dat niet opgaat voor elke wijn, maar goed.
Zou je zoiets ooit willen doen, Hans? Een keer echt zoiets extreems?
Nee. Nee, ja, ik zeg nu nee, maar ik snap het ergens dat je dat wel wil doen. Maar ik denk ook, goh, ja... Ah, dit bedoel... Ja, goh, op 3 dagen tijd, 24 uur sporten met alles daar rond. En dat ook nog doen op een tempo waarvan je zegt van wow, weet je, dat is echt wel... dus ik vind het ook niet abnormaal dat maar 15 mensen de finish halen. ja, het blijft wel iets speciaals. En dat ook nog eens doen in Hawaii, hè, want dat is eigenlijk nog het veelste van al. Dus als je dat doet in een aangenaam klimaat, tot daaraan toe, maar hier in de hitte, in de vochtigheid, toch wel chapeau. Dus ik zie het mezelf niet meteen doen, maar ik zie bij ons wel, zeker op social media, de reacties komen van mensen die elkaar taggen en zeggen, hey, uitdaging voor jou. Ja. Dus, wie weet gaan we er ooit nog wel Belgen of Nederlanders naartoe krijgen.
Je hebt met dit soort extreme, want zo kan je het wel noemen natuurlijk, extreme wedstrijden, extreme uitdagingen, heb je ook wel, dat zie ik online dan, hè. Heel vaak toch wel twee kampen, Hans. Je hebt een soort van liefhebbers / voorstanders. Of van mensen die het in ieder geval wel gaaf vinden om dat te volgen. Je hebt ook best wel felle kritiek, hè? Of felle tegenstanders ervan.
Ja, mensen die het te extreem vinden en niet meer gezond. Maar als je dan nu kijkt naar de prestaties van die dames. Ja, deze keer heb ik die opmerkingen eigenlijk nog niet gezien of veel minder alleszins.
Ja.
Het is natuurlijk ook een WK. Het is ondertussen ook wel een naam. De wedstrijd heeft wel een naam gekregen. Hè? Bob Babbitt die verbindt zich er ook aan. Die is er ook elk jaar bij. Doet daar interviews en dergelijke. Dus het is wel wat. Het is allemaal wat meer low-key dan het WK Ironman. Het is ook niet op dezelfde plaats. Hè? Ze finishen niet op Ali Drive, maar in de buurt van de oude luchthaven. Ja, het is wel, ik denk dat er ondertussen wel veel respect ook is voor deze wedstrijd. Het is niet zomaar even een uitdaging waarvan je zegt van ja, dat is helemaal van de pot gerukt. Nee, dit is echt wel nog altijd, denk ik, voor een groot stuk topsport.
Ja, en terecht ook.
Nog even erbij, die 10 kilometer zwemmen. Ja. Dan denk ik van, my god. En dan zeg ik de tijd van Michelle Westerby, die komt dan onder de 3 uur uit het water. 2:59 heeft ze gezwommen.
Ja.
Ja, goh, ik moet er niet aan denken dat ik 3 uur in het water lig.
Nee, ja, en wetende wat er nog op je te wachten staat natuurlijk. Ja, hè? Want als je dan, het is echt een wereldprestatie. En ik vind het ook wel leuk, moet ik zeggen, dat Michelle Westerby, die natuurlijk eigenlijk pas dit jaar dus inderdaad definitief als profatleet is gestopt. Ik vind het gewoon gaaf dat soort mensen dan een overstap maken naar dit en zo snel ook. En daar ook zo snel goed in zijn. Ik vind dat wel goed voor de sport, moet ik zeggen. Want je kunt het, wat je er ook van vindt, als mensen natuurlijk Michelle Westerby op zo'n lijst zien, zijn ze toch veel sneller geneigd het te gaan volgen, toch?
Ja, dat is het ook net. Dat is ook de reden waarom ik deze keer het net iets meer gevolgd heb. Dus op zich ook wel goed, denk ik, voor de Ultraman, dat dan iemand als Michelle eraan meedoet. Ik denk niet dat ze het nog eens gaat doen, dat niet.
Nou, weet ik niet, want ze heeft er natuurlijk al meerdere gedaan nu.
Ja, maar ik denk dat die Ultraman Arizona was een beetje om het eens een keer gedaan te hebben, denk ik. Ja. Maar ja, dan volgens mij kwalificeer je met een overwinning ook voor dat WK in Hawaii. En dan zal ze dat toch nog wel meegepakt hebben. Inzamelen voor het goede doel eraan vastgeplakt.
Volgens mij is zij is ook gewoon echt een liefhebber, geloof ik. En ja, ik denk wel dat zij het ook doet vanuit een bepaalde liefde voor de sport. En dat ze het eigenlijk ook niet kan missen of zo.
Ja, wie weet. Dat is natuurlijk ook nog wel een ding onder triatleten. Het is moeilijk om er afscheid van te nemen. En zeker voor topsporters, hè, dat heb ik al meer gehoord van toptriatleten die ermee stoppen en die het dan moeilijk hebben om als agegroeper terug te beginnen, omdat die nog altijd dat competitiebeest in zich hebben. Die zeggen ook van, ik kan een wedstrijd niet rustig aandoen.
Ja. Ik had toevallig vorige week een interview met Margaret Eidema. Misschien heb je dat gelezen. Is natuurlijk een para-atleet uit Nederland. Vaak Nederlands kampioen geweest. Is nu Nou, ik moet het je even, ik moet even een gok doen. Ik geloof 48 en anders was het 47. Maar die staat een beetje op het punt nu te stoppen. Want zij zegt ook van, ja, weet je, je ziet ook gewoon die jonge garde gaat steeds harder. Komt steeds meer voorbij. Heeft ook privé wat tegenslagen gehad. Los van haar handicap. Dus ze zegt, ja, het is op een gegeven moment ook wel, wel goed natuurlijk. En toen zei ik tegen haar van, ga je dan ook stoppen met de sport? Hè? Want precies wat jij zegt, ik hoor veel van topsporters dat ze... Ze willen niet als acegroepen racen. Ze willen niet een race doen en dan zien van... hey shit, weet je wel, ik ben ineens 10 minuten langzamer... dan dat ik normaal misschien was. Maar toen zei zij... ja, weet je wel, die sport die zit zo in mij. Dus nee, ik ga ook niet per se gelijk stoppen. Dat is ook, ja, dat is heel lastig natuurlijk, die balans daarin.
Ja, klopt. Nee, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Dus wie weet zien we Michelle Westerby nog wel terug op dat soort ultraman dingen. Overigens nog een vermelding voor de mannelijke winnaar dan, de Spanjaard, Juan Bautista Castilla. Want ja, meestal doen we dan, als we het over de mannen hebben gehad, dan vermelden we de eerste vrouw. Ik vind het nu wel eens leuk dat we het de hele tijd over de vrouw hebben en anders kunnen zeggen, ja, en hij werd de eerste man. En klaar.
Ja, en Hans, wat een loser, hè, eigenlijk.
Ja, op 2 uur van de vrouwen is hij binnengekomen, dus ook sterk, maar...
Nou, ik vind het helemaal niks, Hans. Hij kan maar beter stoppen. Alright, Hans, we gaan naar Australië, want daar was... Ironman 70.3 Western Australia, dat is in Busselton. Was natuurlijk vorig jaar was daar de profrace over de hele afstand. Mm-hmm. Nu was hij over de 70.3. En voor we uitvoerig eventjes gaan hebben over vooral Lotte Wilms, die weer van een ongekend niveau was. Moet ik even de vraag van vorige week beantwoorden, want we zeiden daar komen we volgende week op terug. Lotte gaat inderdaad over anderhalve week van start in Taupo, bij dat WK. En dat is ook maar heel goed nieuws, Hans. Want Lotte werd nu natuurlijk derde hier in Busselton. En daarmee stijgt ze gelijk naar de vierde plaats in de Ironman Pro-series. Nou, daar wil jij het zo ook nog eventjes met mij over hebben, geloof ik. Maar daar komen we dan zo op terug. Maar Lotte Wilms doet wel echt goede zaken, Hans. En als je dan nu kijkt, hè, we zitten op 3 december dat we dit opnemen en dat dit ook online komt. Wat heeft zij dan toch een goed seizoen, hè?
Ja, dat is echt wel... Weet je, ze heeft een beetje in de schaduw gestaan de afgelopen maanden van Marlène de Boer en Els Visser. Maar Lotte over heel 2024 beschouwd, ja, die staat daar gewoon mee met die andere Nederlandse dames aan de top. En nou, misschien Hans, wel zelfs een treetje erboven.
Ik wilde net even zeggen, want jij zegt in de schaduw, maar... Ik weet ook niet of dat zo is, hoor, want ik geloof
ik, dat... Ik wil maar zeggen dat de laatste maanden de aandacht wat meer bij Els en Marlène lag.
Ja, nee, dat snap ik. Maar
qua wedstrijden en prestaties.
Ja, maar ik weet niet of dat zo is, Hans, want Lotte werd natuurlijk grandioos 8e bij het WK in Nice. En daar is natuurlijk heel veel over geschreven ook, hè?
Ja, klopt wel, ja.
Dus dat moeten we niet vergeten. En ik denk dat ik denk dat... ik ben het eigenlijk ook helemaal met jou eens. Ik denk dat... Lotte Wilms, als je dan naar mijn persoonlijke mening... Kijk, Marlène, grandioos Europees kampioen. Hè? Els Visser, vooral een hele sterke start van het seizoen. Met een paar mooie overwinningen. Maar als je dan onder de streep kijkt, denk ik dat Lotte... Ik denk dat zij wel de atleet van het jaar is wat dat betreft, hoor. Als je het mij persoonlijk vraagt.
Ja, nee, ik kan er alleen maar bijtreden. Ik bedoel, als je 4e staat in de Ironman Pro-series... Ja, dan ben je wel een van de vrouwen van het seizoen. Maar goed, over die stand moeten we het er ineens over hebben, nu we er toch bij zijn.
Ja, dat kunnen we ook doen. Want jij bent niet helemaal, geloof ik, fan van die pro-serie. Althans, je vindt het een beetje... vertel het zelf maar, dat is het anders, denk ik.
Ik was wel fan van de Ironman Pro-series. Ik vind dat ze het heel goed aangepakt hebben, Ironman, als antwoord op de T100. Alleen, ik zei het vlak voor wij begonnen op te nemen van ja, daar moeten we het even over hebben. Want volgens mij denk ik dat er bij Ironman toch ook wel een paar mensen naar die stand kijken en denken van hier had ik toch in die top 3 of bovenaan wat grotere namen liever gezien. Want als je even kijkt naar de top 5 bijvoorbeeld bij de dames. Jackie Herring die staat aan kop. De kans lijkt mij klein dat zij die koppositie gaat kunnen houden met het WK in Taupo. Jackie Herring ook niet meteen de allergrootste naam. Goed seizoen, maar vooral in de Amerikaanse wedstrijden. Ja, Kat Matthews die staat dan op 2. die heeft wel een goed seizoen en heeft zich maar overal wel van zich laten spreken en is ook wel een van de outsiders voor Taupo. Dus ik denk wel een kandidaat om de eindzegen te pakken in de Ironman Pro Series. Maar dan heb je op 3 Maya Staaij-Nielsen, op 4 Lotte Willems en op 5 Daniela Lewis. Goeie atleten. Daniela Blijmeel die staat op 6, Hanna Berry op 7. Dus als je dat lijstje bekijkt, ja, dan mis je daar wel de echt grote namen van de T100-competitie bijvoorbeeld.
Laten we dan ook nog even Els Vissen noemen, want die staat daar net weer onder 8.
Ja, inderdaad.
Maar we kunnen daar heel kort en lang over praten, maar ik denk dat iedereen het daarover eens is. Dit zijn inderdaad niet dan per se direct, in ieder geval niet alle grote namen van die PTO T100. En jij haalt dan nu de vrouwen aan. Bij de man is dat eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Want dan hebben we op 1 Gregory Barnaby.
Die Patrick heel Lange. Grote kans maakt ondertussen om de eindzegen te pakken zelfs. Dus.
Ja, en dan hebben we Patrick Lange op 2. Christian Heugenhauk op 3. Matt Hansen op 4. Bradley Wijs op 5. Geen Nederlandse en Belgen in de top 10. Maar Hans, los van het feit dat dit nog steeds een hele mooie lijst met atleten is. En ik wil ook best wel zeggen, ik denk dat ik persoonlijk meer heb genoten van de Ironman Pro Series dit jaar dan van de PTO die 100 ranking. En dat verbaast me eigenlijk wel, omdat ik ook best wel kritisch ben geweest toen dit concept werd aangekondigd. Net als jij, hè? Want we hadden daar toch wel onze vraagtekens bij. Maar ik denk wel dat dit ook een toch wel logisch gevolg is van het feit dat de PTO natuurlijk voor die eerste 5-6 atleten zulke hoge geldbedragen neerlegt, dat in de basis de echte wereldtop, die kiest nu voor die T100. En dat heeft dus ook het toch wel, in mijn ogen, gevaarlijke gevolg. En daar hebben we het ook vaker over gehad. Dat als je niet tot die absolute wereldtop behoort, hè, en dan dan komen ze ook vaak op grote achterstand binnen. En dan heb je daar ook niet zo heel veel te zoeken. Dus ik weet niet of dat zo'n hele goede ontwikkeling is voor de sport wat dat betreft, hoor.
Nee, ik zeg het. Er begint een kloof te ontstaan tussen de T100 en de Ironman Pro Series. Wat dan de T100 wel heeft, is dat zij wel al die grote namen hebben. Hè. Bijvoorbeeld in de Ironman Pro Series, wie ontbreekt daar? Ja, een Sam Laidlaw, om maar iemand te noemen. Een Magnus Ditlev. Weet je, Patrick Lange die gaat niet naar Taupo. Dus die gaat niet eens op het podium finishen, denk ik, van de Ironman Pro Series. Want het staat nog redelijk dicht bij elkaar wat de mannen betreft. Ja, ik verwacht dan eigenlijk van zo'n Ironman Pro Series dat je daar ook de allerbeste ter wereld ziet strijden om de eindzegen. En dat is nu niet het geval. Ik denk ook dat de manier waarop ze dat klassement berekenen, Tim, dat ook wel meespeelt. En je moet eigenlijk gewoon 2 hele goede volledige Ironmans doen om in aanmerking te komen en dan ook nog eens goed zijn op de 2 WK's. En als je dan bijvoorbeeld zoals Patrick Lange 1 van de 2 WK's niet doet, ja, dan kom je niet eens in aanmerking. Maar dan staat daar dus op dit moment de Italiaan Gregory Barnaby op kop, die dit weekend dan ook won. Maar dat is niet meteen de allergrootste naam in het triathlon.
Nee, en als je dan inderdaad naar die Barnaby kijkt, want dan zit ik eventjes te kijken op welke 5 wedstrijden hij nu dan, op basis van welke 5 wedstrijden hij op die eerste plaats staat. En dan heb jij een heel terecht punt. Hele afstanden, dus volledige afstanden, die zijn gewoon cruciaal. Want hij heeft dan op 11 juni, werd hij derde bij Ironman 70.3 Alcudia Mallorca dus, Spanje. Mm-hmm. Toen werd hij op 16 juni 8e Ironman Asia Pacific Championship in Cairns. Toen werd hij 18 augustus derde bij het EK Ironman in Frankfurt. Nou, dat is natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd geweest.
Ja.
En nog belangrijker werd toen vervolgens het WK Ironman op Kona dus, 27 oktober. Daar heeft hij de meeste punten verzameld, daar werd hij 6e. En dan kijk je nu bijvoorbeeld afgelopen weekend waarin hij dan won in Busselton. Dus die 70.3 Championship Western Australia. Daar wint hij, maar dan krijgt hij nog niet eens de helft van de punten van zijn 6e plaats bij het WK op Kona.
Dus
dat is cruciaal. Dat is inderdaad, hele afstanden zijn cruciaal. Dan moet ik wel zeggen, dat kan ik wel waarderen hoor. Want de PTO is natuurlijk volledig gefocust op die iets meer dan een halve afstand.
Ja, nee, inderdaad. Daar gaat het puur om die 100 kilometer. Dus het is een ander concept, dat sowieso. Maar het blijft dus een beetje vreemd dat je dan iemand hebt die met 1 overwinning en een 6e plaats op het WK, ja, en een 3e plaats op het EK. Ja, eigenlijk als je het zo bekijkt, is dat, dan ben je een redelijk regelmatige atleet. Maar dan ga je dus in de eindstand wel een Patrick Lange vooraf. Dan zie je daar geen Sam Laidlaw, Magnus Dietleff, Leon Chevalier, Menno Koolhaas. Ik bedoel, andere mannen die het hele seizoen goed zijn geweest en die in Hawaii voor hem waren. Die zie je in die stand niet terug.
Nee, maar dat is ook wel een beetje omdat die niet regelmatig genoeg die Ironman-wedstrijden goed gepresteerd hebben, toch? Hans, daar kunnen we dan toch ook best eerlijk over zijn?
Ja.
Want als je naar bijvoorbeeld Lotte Wilms kijkt, ik check dan nu eventjes haar lijst, dan denk ik wel, verdorie jongens, wat heeft zij toch een goed seizoen? Want die werd dus op 28 april derde, Ironman Texas. Kort daarna, juni, werd ze tweede, Ironman Cairns, dus weer een hele. Vervolgens achtste bij dat WK in Nice.
Ja.
En nu dan derde in Busselton. En dan is ze nog uitgestapt in Lake Placid. Maar dan heb je dus een derde, tweede, achtste en derde plaats, Hans. Ja, dan sta je ook gewoon helemaal terecht op die vierde plaats natuurlijk.
Nee, klopt. Dus dat, ik zeg het aan Lotte Willems, niks aan af te dingen. Maar ook daar is de vaststelling, als je gaat kijken naar het WK bij de vrouwen, ja, dan zie je eigenlijk alleen in die top Kat Matthews staan. Maar je ziet geen Laura Philippe, geen Chelsea Sodaro, geen Marjolaine Pierre. Dus dat staan wel... Ja, weet je, Jackie Herring, die was negende achter Lotte Willems, staat nog voor haar in de stand. Weet je, het zijn goede regelmatige atleten, maar hier blijkt ook wel, je moet hier echt wel drie goede Ironmans gedaan hebben. En zo heel breed is dat publiek niet, die drie goede Ironmans op een jaar doen. Sterker nog, veel van de toppers die kiezen voor één Ironman en dan focus op het WK en that's it.
Is ook wel een beetje voorbij, hè, Hans. Dat is ook wel een beetje wat misschien in ons hoofd zit. Want ik ben ook snel geneigd dat te zeggen. Maar tegenwoordig zijn er niet zoveel atleten meer die dat doen, hoor.
Ja, maar je blijft die categorie nog wel hebben. En vaak zijn dat wel de absolute toppers. Die echt naar dat ene hoogtepunt gaan. Of die zeggen van, ik doe een Ironman. Ik wil me kwalificeren. En ik wil dan bijvoorbeeld rood nog meepikken en Hawaii. Ja, dan heb je drie volledige op een seizoen waar je naar piekt. Ik denk, veel meer gaat het nooit worden. Dus dat blijft wel een ding. Maar ik denk wel, want dit is natuurlijk nu het eerste jaar. T100 heeft uitgepakt met een heel sterk deelnemersveld. Met de atleten die onder contract lagen. Ik denk wel dat er een aantal daar gaan zijn die mogelijk volgend seizoen de overstap gaan maken. En zeggen van, die T100 heb ik eigenlijk niet zoveel te zoeken. Hè. We hebben het dan bijvoorbeeld over een Laura Philippe of een Anne Haug. Ja, die hebben daar niet echt uitschieters gehad, hè, to say the least. Als die bijvoorbeeld gaan kiezen voor de Ironman Pro Series, wordt het een ander verhaal. Dus ik denk wel dat het meer een of-of verhaal gaat worden dan een en-en verhaal tussen de T100 en de Ironman Pro Series.
Ja, dat denk ik ook. Maar het is ook heel lastig voorspellen, Hans. Want als je naar die T100 kijkt, zijn er natuurlijk eigenlijk ook, hè, want dat hebben we natuurlijk ook een paar keer besproken, zijn er ook maar misschien 4, 5 mannen en vrouwen die er echt boven uitspringen en die echt meestreden om, nou ja, een podiumplaats in het eindklassement. Want het was natuurlijk ook niet zo dat die dames en mannen 5 tot en met 15 of 5 tot en met 20, moet ik zeggen, echt kans hadden op nog een echte topklassering, toch? Dat stond ook wel redelijk snel vast.
Ja, nee, dat klopt. Misschien moeten ze eens bij ons komen horen. Dan maken wij zo'n nieuwe manier van berekenen op of zo.
Ja, dat is bijna niet te doen, hè. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Echt een goede berekening, dat is echt lastig, hoor. Dat is complex.
Ja, dat denk ik dan ook weer. Dus dat op zich blijft dit een moeilijk verhaal om eigenlijk überhaupt over triathlonbelangen als stand een regelmatigheidscriterium op te stellen. En ook als je gaat kijken van de spreiding van de wedstrijd. Dat zit over het hele seizoen. Je bent eigenlijk van maart tot en met december bezig.
Ja. Nou, Hans, het was in ieder geval in Busselton wel mooi om te zien. Hè? Lotte Wilms dus derde. Els Visser sterk zesde. Nou, lekker om die Nederlandse successen weer te zien.
Ja, absoluut. Absoluut. Ze doen het goed. En ook goed mee in de wedstrijd, hè? Want dat was ook wel een ding. Lotte heeft gewoon ook een hele goede race gehad. Want ze is met Marta Sanchez, die dan heeft gewonnen, en Theresa Adams samen weggereden. Ja, en dat is toch wel knap.
Ja, ik moet zeggen, Lotte is echt wel wat dat betreft ook... Ik heb dat denk ik ook wel vaker gezegd. En daar ben ik eigenlijk vooral achtergekomen na... eigenlijk de week voorafgaand en ook de week na het WK in Nice. Ik heb er toen twee keer gesproken, dus vooraf en na de race. En wat me toen heel erg is opgevallen, is hoe relaxed zij is. En natuurlijk, ik heb haar vaker gesproken hoor, maar dat was natuurlijk wel, weet je wel, het WK Nice, Hans, dat weten wij ook. De meeste profatleten, kijk, dat is misschien wel het moment van het jaar voor ze. Hè? Dat alles draait om dat WK natuurlijk. Ze willen daar goed zijn, iedereen kijkt mee. Dus dan weten we ook, veel van die atleten zijn ja, toch wel behoorlijk gespannen dan. En ik herinner me nog echt heel goed het interview dat ik ook, ik geloof dat dat 2 dagen voor de wedstrijd was, misschien 3, met Lotte. En die zat gewoon lekker een beetje relaxed te Netflixen. En we hebben echt, ik denk wel een uur gepraat. En over van alles en nog wat. En ze was zo ontzettend relaxed. En ik vroeg haar toen ook daarnaar. En toen zei ze ook van dat ze daar ook, ze heeft daar ook echt aan gewerkt. Ze heeft daar ook hulp voor en zo. Met een sportpsycholoog om echt, nou ja, die ontspanning te houden en relaxed te blijven in aanloop naar een wedstrijd toe. En als je dan ziet dat zij het hele jaar lang eigenlijk constant goed presteert, ja, ik vind dat wel echt een kunst. En ik denk dat je daaruit ook wel heel goed kan zien hoe belangrijk het dus is om mentaal ja, sterk te zijn en rustig mm-hmm. en in control, denk je niet?
Nee, absoluut, absoluut. Ik denk dat ze daar een goede stap in gezet heeft, dus dat zeker. Ja, bij ons was het jammer genoeg iets minder in Busselton, want Valérie Barthélemy werd het slachtoffer van de valpartij van haar roommate, de Italiaanse Luisa Iona Prat, die hard is gevallen blijkbaar. En Valérie die zei achteraf van ja, ik heb nog een bunny hop kunnen doen over Luisa heen, maar daarbij lek gereden en haar ventiel afgebroken, dus ze kon de lekke band ook niet meer herstellen. En heeft dat moeten opgeven. Maar ze zat wel goed in de wedstrijd, want achter dat kopgroepje met Lotte Willems zat zij bij de achtervolgsters, constant rond de 5e, 6e positie. En ja, ze doet ook over anderhalve week Taupo, dus dat is eigenlijk wel een opsteker, want ja, Valérie heeft zo goed als niks ervaring op de halve afstand en liet dan eigenlijk wel in Busselton zien van dat ze volgens mij redelijk in orde is voor Taupo. Alleen heeft ze dat niet natuurlijk vertaald naar een finish. Ik had haar ook nog graag de halve marathon zien lopen om te zien van hoe staat ze daar op dit moment. Maar ja, goed, pech, dat hoort erbij. En beter nu dan over anderhalve week, denk ik dan maar.
Ja, want dat wordt dan denk ik haar laatste wedstrijd ook, hè, of niet?
Van het seizoen, ja. Maar Valérie. Ze... Nee, nee, Claire Michel die stopt ermee bij ons. Maar Valérie die gaat nog wel door. Okay. Die amuseert zich op die lange afstand. En die wil ook nog wel. Ja, ik denk dat ze nog wel eens een keer wil gaan kijken of ze op de volledige kan. Okay. We hebben het er onder elkaar al wel eens over gehad. En ze wou eerst kijken naar die halve afstand. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat zij wel nog even. Of ja, hoor mij, hè, wel nog even een Ironman gaat doen.
Nou ja, we hebben natuurlijk gezien qua afstand. Laten we niet vergeten dat Valérie Barthélemy natuurlijk. Wanneer was dat? Dat is in juni geweest, denk ik. Juli, ik heb het gelijk even opgezocht. Challenge Quebec won, hè? Dat was natuurlijk haar eerste halve. En toen won ze ook niet van de minste. Want toen versloeg ze onder andere Jodie Stimson in een rechtstreeks loopduel. Mm-hmm. En ik heb dat live vanaf de zijlijn mogen aanschouwen. En ik moet wel zeggen, ik zag toen een Valérie waarvan ik dacht, nou, volgens mij kan die nog best wel het een en ander gaan presteren op die afstand, hoor. Dat was echt indrukwekkend.
Ja, nee, daarom. Ik wil het nog wel zien. Ze had er normaal gezien nog eentje gedaan voor Busselton, maar dan is ze ziek geworden. Dus was Busselton eigenlijk een laatste test richting Taupo. Dus ja, ik hoop op een goede wedstrijd voor haar in Taupo en langs de andere kant. Zij kan eigenlijk heel onbevangen daar naartoe gaan. Er is geen druk, ze moet daar niet presteren. Het is haar eerste keer in een WK, 70.3 Ironman. Dus dat gaat ook wel, denk ik, in haar voordeel spelen. Van dat alleszins aan onze kant zijn die verwachtingen niet super hoog, omdat ze is redelijk kersvers op de afstand. Dus ik ben zeer benieuwd waar zij gaat uitkomen.
Alright. Er was ook nog een andere wedstrijd, Hans. Abu Dhabi. Of nee,
Bahrein.
Bahrein. Ja, ligt er vlakbij. Ik zat eventjes aan de challenge te denken die natuurlijk volgend jaar in Abu Dhabi plaatsvindt. Maar Ironman 70.3 Bahrein inderdaad. Dat was ook alweer een spektakel. Hè? En vooral bij de mannen was het flink spannend.
Ja, absoluut. Absoluut. Met toch wel. Ja, weer de atleten van de korte afstand die, ja. Die het dan halen. Dus ik vind dat wel knap. Maar ik vond ook wel, als je kijkt naar het startveld in Bahrein, nu wou ik zelf al bijna Abu Dhabi gaan zeggen. Ja, daar stonden wel wat namen. Mathis Margerier, Wilhelm Hirsch, dat zijn mannen die ook op mijn longlist staan, zeg maar, voor de glazen bol volgende week of over anderhalve week richting Taupo. Ja, dat waren niet de minste. En dan denk ik van, oké, Vincent-Louis heeft nog niet superveel ervaring op die lange afstand. 2 jaar geleden heeft hij ook wel Bahrein gewonnen. Maar ja, als je dan wint met 14 seconden voorsprong op Margerier, ja, knap van Vincent. En dan denk ik, ja, hij heeft nu eigenlijk definitief de Olympische afstand vaarwel gezegd, hè, na Parijs en aan alles wat daar mentaal ook gespeeld heeft bij hem. Dus ik denk dat dit ook wel een zegen is geweest, Tim, die hem heel veel deugd heeft gedaan.
Ja, en ik vang zelfs hier en daar wat gerucht op, Hans, dat Vincent Louis naar in ieder geval zijn pijl een beetje richt op Challenge Road van volgend jaar. Okay. Dus die zou dan zijn eerste hele willen gaan doen.
Ja.
En hij kiest dan ook niet per se de minste wedstrijd.
Nee. Goh, stel je voor, jongen, een duel tussen Vincent Louis en Marten Varil in rood.
Oh, gaat Marten Varil ook naar rood?
Nee, dat droom ik nu maar even. Dus daar heeft hij het nog niet over gehad. Want zijn doel was om zich te kwalificeren voor Nice. Dat is dan door de pech in Cozumel niet gelukt. Dus hij zal nog een andere Ironman moeten kiezen. Maar was het wel gelukt? En met de focus op de T100, ja, als je dan tussendoor ook nog rood kan meepikken, ja, dat was misschien nog wel wat geweest. Nu denk ik niet dat hij 2 volledige gaat plannen voor Nice. Want ja, als je dan ook in een T100 nog wel top wil zijn, dan denk ik dat je echt wel keuzes moet maken. Dus,
Ja, dat is natuurlijk echt... het is ook zo'n volle kalender, joh. Maar Vincent Louis inderdaad, ontketend, prachtige overwinning. Aan de andere kant, Hans, hij had vooraf een beetje de hoop uitgesproken om, nou ja, die wereldbestijd van Marten Varil te verbreken. Ik geloof uit mijn hoofd 3:26. Ja, daar zat hij dan toch wel een tijdje boven, hè? 3:32 werd het.
Ja, 3:32:16 inderdaad. Dus
dat is dan...
Ja, het is geen Marten
Varil. Dat is ook wel dan fors langzamer. Nee, het is geen Marten. Nee, het is zeker geen Marten. Hij had gewoon zijn snor moeten laten staan. Dan
voilà. Ja. Nee, maar het is... Weet je, de hele discussie ook over tijden, want daar ging het vorige week natuurlijk naar aanleiding van Cozumel ook weer over bij ons. Ja. We hebben deze week ook nog de update gedaan van onze Belgische recordhouders, zeg maar. De atleten die sub-8 gegaan zijn. Nu, er zijn er weer 3 extra bijgekomen. Dus we zitten met 11 Belgische triatleten die ooit sub-8 gegaan zijn, waarvan er veel dit seizoen. Dat is echt wel indrukwekkend. En ook de hele discussie dat Bart Arnauds dan de tweede snelste ooit was, terwijl de mensen dan zeggen van ja, maar is Cozumel met die stroming en wat zeggen tijden nu allemaal. Ik heb deze week en dit weekend nog met een paar mensen daar leuke discussies over gehad, die het ook hadden over materiaal. Die ook zeiden van ja, maar moet je dan Luc van Lierde en Marino van Hoenakker bijvoorbeeld niet hoger gaan inschatten, want die deden dat niet met carbonen loopschoenen en dergelijke, en met het allermodernste materiaal op de fiets. Dus tijden, dat blijft van... Ja, het blijft van alle tijden om daar discussie over te voeren.
Oh. Ja, en tijden kun je ook gewoon niet met elkaar vergelijken. Zo simpel is het ook. Maar voor ons is het wel leuk om er toch een beetje naar te kijken, toch?
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt, inderdaad. Alright.
Nou, dan gaan we naar de vrouwenwedstrijd. Want jij zei net heel terecht, mannenwedstrijd stond eigenlijk bol van de grote namen. Ja, dan moeten we toch wel eerlijk zijn, Hans. Bij de vrouwen was dat wel een beetje minder, hè? 8 deelnemers en ja, ook niet de grootste namen.
Nee, natuurlijk. Als je dan kijkt naar de namen die wel mee aan de start staan. Nathalie van Coevorden, Alice Betto, Georgia Taylor-Brown en Tanja Neubert. Ja, dat zijn er allemaal van de Olympische afstand.
Ja, maar dat vond ik wel een opvallend. Niet de grootste naam op deze afstand. Hè,
nee, klopt. Nog niet. Want als ik dan kijk naar Tanja Neubert, hoe die Georgia Taylor-Brown heeft opgejaagd, ja, dan denk ik van, dat is veelbelovend voor de toekomst.
Maar ik moet ook wel zeggen, het was natuurlijk voor Georgia Taylor-Brown haar debuut op deze middle distance. Misschien ook wel een beetje aangespoord door natuurlijk haar vriend. Hè. Dat is natuurlijk Vincent Louis, die dus ook won. Maar dat is toch wel een lekker debuutje, Hans. Als je dan Bahrein wint, de manier waarop ook. Ja, ik weet niet. Ik had het niet per se verwacht eigenlijk.
Ja, weet je, in dit deelnemersveld wel. Omdat eigenlijk als je kijkt naar wie stond er qua namen van de langere afstand. Ja, dan was dat bijvoorbeeld Caroline Polen, die dan derde is geworden. Jullie hadden natuurlijk ook nog Marlène de Boer aan de start. Dus ik had wel hoge verwachtingen van Georgia Taylor Brown in dit veld om daar meteen uit te pakken. En ik schrok er eigenlijk van dat ze met zo'n kleine marge heeft gewonnen. Want uiteindelijk was het verschil maar 22 seconden met Tanja Neubert. Dus ik wil ze nog wel eens wat extra 70.3 zien doen en dan ook eens in een topveld met de absolute kleppers van die afstand. En eens kijken wat ze daar waard is.
Alright. Nou, inderdaad, Marlène de Boer natuurlijk ook aan de start. Zwom voor haar doen goed. Kwam nog met 1,5 minuut achterstand uit het water. Dus dat zal ongetwijfeld een opsteken voor haar zijn geweest. Want de afgelopen wedstrijden was dat steeds rond de 3 minuten op een ietsje langere afstand. Maar dus dit was goed. Fietsen vervolgens ook weer heel sterk. Maar tijdens het lopen ging het helemaal mis, Hans. Want verloor ze 19 minuten op 21 kilometer. Eerste paar kilometer kon ze nog enigszins aanhaken met de kopgroep. Waarmee ze ook tegelijkertijd aan die halve marathon begon. Maar dat bleek te hoog gegrepen. Nou, er druppelden later ook nog wat berichten binnen dat ze eventueel geblesseerd zou zijn. Marlène is natuurlijk, wordt een beetje een lastig verhaal op die manier. Want heeft echt een geweldige start van het seizoen gehad. Europees kampioen in Almere, ik zei het net al eventjes. Maar won ook, wat was het, 70.3 Poznan, geloof ik. Toen won ze nog, wat was het, Kopenhagen of zo? Was een van die grote wedstrijden, even kijken hoor.
Kalmar, dacht ik.
Kalmar, dat was hem inderdaad. Kalmar, daar won ze ook de Ironman. Dus, maar daarna is het natuurlijk een klein beetje wisselvalliger geworden. Met 2 keer een toch wel teleurstellende plaats bij de PTO-races. Nou, nu dan deze 6e plaats van de 8. Ja, ik denk dat het tijd wordt om haar seizoen gewoon te beëindigen, toch Hans? En dan volgende week vooruit op 2025.
Ze heeft over 1,5 week nog Taupo.
Doen, toch?
Ik vrees er nu ook voor. Ik zag inderdaad ook nog een post van haar, van Yvonne, over blessure in het lopen. En blijkbaar was dat al even aan het sluimeren. Dan denk ik ook niet dat ze in topvorm in Taupo komt. En om dan niet in topvorm in Taupo te starten, lijkt mij ook niet meteen de juiste beslissing. Maar goed, dat is aan haar. En natuurlijk wil je zo'n WK wel meepikken, ook alleen al maar voor de ervaring. Dus ik hoop dat ze nog enigszins in orde geraakt, maar misschien is het inderdaad ook wel goed om te zeggen van terug even rust en opbouwen naar volgend jaar.
Ja, wat vind je ervan dat in dit geval de Marlène, maar je ziet het veel vaker natuurlijk bij atleten, hè, dat ze voor de start zeggen van dat ze helemaal klaar zijn en nu Marlène gebruikte geloof ik de woorden van ready to conquer Ironman Bahrein of zoiets. Maar je ziet dat, hè, nogmaals, ik wil dat best los van Marlène trekken, je ziet dat best wel veel dat atleten, nou ja, best wel grote praatjes, dat klinkt heel negatief, zo bedoel ik het niet. Maar het zijn forse uitspraken, laat ik het zo zeggen. En dan na afloop, dan valt het tegen en dan gaan ze ineens, hè, dan hoor je ineens van nee, maar we waren al geblesseerd en dat speelde langer. En ja, is het dan niet verstandiger iets meer je mond te houden of niet?
Goh, ja, weet je, het gebeurt bij meer atleten. Hè? Ik heb hetzelfde gehad en ik was er toen ook niet blij mee met die allegeens die online overal vermelden van ik ben helemaal klaar voor de Spelen, om dan achteraf te horen van dat hij al de week voor de Olympische triathlon ziek was. Ja, weet je, dan denk ik ook, ja, doe dat dan niet. Maar ze willen ook geen inkijk geven en naar de concurrentie. En ze willen niet aangeven van dat ze verzwakt zijn. Dan zijn het net, zeg maar wilde dieren in de jungle. Die willen ook niet aan elkaar laten zien dat de ene zwakker is dan de andere. Dus,
nee, maar ze komen er toch vanzelf wel achter, Hans, die concurrenten dan?
Ja, uiteindelijk wel. En ik denk ook dat het ergens altijd wel de hoop is van het komt wel goed op wedstrijddag. Ik denk dat heel veel atleten, zelfs niet alleen de toppers, maar ik zie dat ook zelfs bij agegroepers die zich niet helemaal top voelen en dan denken, het komt wel goed op racedag. En vaak is dat niet zo, ook wel.
Nee,
dat is,
maar ik bedoel ook een beetje, ik vind ook dat je het jezelf misschien onnodig moeilijk maakt. Want als je heel hoog van de toren blaast van het gaat goed komen en ik ben er helemaal klaar voor, dan verwachten andere mensen, de buitenwacht, verwachten dat dan toch ook?
Mm-hmm. Ja, nee, dat is het moeilijke daaraan. Maar ja, goed. Ja,
hoort er ook bij, hè, topsport.
Dat is het net. Ik denk dat dat ook een beetje in de mind van de topsporter zit, om het op die manier aan te pakken. Misschien kan dat ook een manier zijn om jezelf nog eens die extra motivatie te geven.
Laten we vingers cross doen dat Marlène snel en goed herstelt. heel misschien, ja, ik denk het kleine kans, maar dat ze dan toch nog top is in Taupo. En anders inderdaad gewoon lekker de tijd pakken, nieuwe plannen maken voor 2025. En dan volgend jaar dus gewoon weer keihard knallen naar de volgende topprestaties die ongetwijfeld ook weer gaan komen. Hans, één onderwerp moeten we dan nog heel veel bespreken, maar laten we dat niet al te lang doen. Maar dat is wel, ja, toch best wel groot nieuws, zeker in Nederland. Voor jullie Belgen misschien ietsje minder belangrijk. Maar er is afgelopen week toch wel een behoorlijke bom eigenlijk gelegd onder ons Olympisch topsportprogramma. Want het NOC-NSF, dat is eigenlijk een overkoepelende sportorganisatie hier, die heeft het budget...
Voor de Belgen even, dat is zoals bij ons het BOIC, dat is dan het NOC-NSF in Nederland.
Ja. Correct. En die hebben het budget voor het Olympisch topsportprogramma van de Nederlands Triathlonbond met meer dan de helft, of eigenlijk ongeveer de helft, sorry, gereduceerd. En dat betekent dat de NTB het Olympisch programma, wat natuurlijk al jarenlang in Sittard zit, maar waarvan ze hoopten dat ze het konden verplaatsen naar Papendal. Naar Papendal, daar zitten eigenlijk bijna alle Olympische sporters van Nederland. En ze wilden dat verplaatsen. Nou, dat gaat eigenlijk voorlopig in ieder geval niet door. In ieder geval niet zonder het aantrekken van nieuwe sponsoren. Maar het zal veel grotere gevolgen hebben, want zonder dat budget wordt het ook simpelweg veel moeilijker om een gedegen programma te gaan financieren richting Los Angeles 2028. Want het gaat over de komende Olympische periode van 4 jaar. Ja, Hans, dat is best wel heftig, hè?
Ja, dat is ja, ik las het ook bij jullie. Weet je, ik zag meteen ook de parallellen voor ons land. Want ook bij ons zal het een moeilijke discussie worden met Sport Vlaanderen. Op dit moment is er bij ons ook heel veel te doen. Daar moeten we misschien zo dadelijk nog heel even ook over hebben aan Waalse zijde. En daar de topsportsubsidies en atleten die nog verder ondersteund worden. Maar ook wij, er is niet gepresteerd op de Olympische Spelen. En dan weet je dat BOIC en aan de Vlaamse kant bij ons Sport Vlaanderen, die gaan ook kijken naar hoeveel geld is er naar triathlon gegaan. En voor de komende Olympiade, ja, vrees ik ervoor dat we daar nog die absolute topbudgetten gaan kunnen losweken. Omdat ook bij ons waren de prestaties niet zoals de voorgaande jaren.
Ja, maar vergis je niet, Hans. Wij hadden natuurlijk wel Maya Kingma, die, wat was het, 7e werd.
Ja. Ja, maar dat was het dan ook. Wij hadden nog een goede Jolien Vermeijlen. Maar dan door die valpartij geen top 10 notering. Maar voor de rest is het eigenlijk... Wij hebben niet eens een start gehaald bij de Mixed Team Relay.
Ja.
Dus ja, weet je, dat was dramatisch. En ik denk dat in Nederland, ja, als ik bij de NOC-NSF zou zitten en ik kijk naar triathlon en naar de afgelopen Olympiades... En je weet dan van, ja, een Rachel Klamer, die zegt dan nog wel eens tussen neus en lippen van misschien nog wel Los Angeles. Maar ja, goed, het is gewoon buiten Maya en Rachel, bij de mannen is het niks geweest, de Mixed Team Relay niet. Dus ja, dan is het normaal dat er geëvalueerd wordt. Eigenlijk vind ik, en ik zie in België dezelfde constatering, alleen dat is gewoon een keiharde realiteit, en niet alleen in onze sport. Maar je bent gewoon, denk ik, op dit moment te afhankelijk van die budgetten vanuit het Olympisch Comité.
Ja, maar ja, goed, dat is ook wel logisch, toch? Want je hebt dat geld uiteindelijk nodig om inderdaad een gedegen Olympisch programma op te zetten.
En... Ja, nee, maar ik wil daarmee bedoelen van... moet er niet meer inspanning gedaan worden om privégelden in de sport te krijgen. Alleen is dat gewoon, en dat is een harde realiteit. En ik denk zeker in landen zoals België en Nederland, en misschien in België nog wel meer, omdat wij met zulke diverse kleine sporten doen die het redelijk goed doen. Maar het grote geld gaat bij ons ook naar de grote drie, zeg maar. En eigenlijk de voetbal en wielrennen en pak daar nog eens veldrijden bij. Daar gaan de budgetten naar toe.
Ja, nee, dat is ook zo. Maar ik moet wel zeggen, de NTB heeft dus in dat gelijk laten weten van, we gaan nu dan op zoek naar eventuele nieuwe sponsoren, hè, om die financiering toch beter mogelijk te maken. Tegelijkertijd, dat zijn natuurlijk ook een soort standaard noodkreten. En als je heel realistisch naar zo'n situatie kijkt, ja, Hans, hoe lastig gaat dat worden? Want ik bedoel, je ziet allerlei trajecten, projecten eigenlijk een soort van mislukken, omdat er gewoon geen budget voor is. Mm-hmm. De triathlonsport is daar gewoon, weet je wel, dat is gewoon ontzettend lastig. Niet voor niets hebben ze ook hun magazine toen weggedaan, weet je wel. Daar hebben ze natuurlijk ook jarenlang geprobeerd om allerlei sponsoren te vinden. Maar dat zijn allemaal van die korte termijn projecten, maar die, of korte termijn samenwerkingen, die uiteindelijk nooit voldoende budget gaan brengen om dat mogelijk te maken. En ja, weet je, zo'n Olympisch programma, dat is een programma wat iedere 4 jaar opnieuw moet draaien. Ja, met ontzettend veel betrokken mensen. Dat vergt toch enorme budgetten. En op het moment dat je dan inderdaad geteisterd wordt door prestaties die misschien achterblijven, maar vooral ook natuurlijk heel veel intern gezeik, want ook dat speelt natuurlijk nog steeds achter de schermen. Ja, dat helpt niet echt mee, hè?
Nee. Ja, en ik las dan in jullie artikel ook dat er afscheid is genomen van de ad-interim bondscoach.
Ja, maar dat zou dan, wordt dan gezegd van dat zou al vooraf, was dat al duidelijk. Dat wil ik ook best geloven hoor, dat dat zo was. Alleen dan denk ik ook, als dat al zo is, dan zorgt dat ook weer niet voor de bepaalde continuering die je nodig hebt, hè? En de stabiliteit. Nee. Want dan hoor je af en toe wat positieve verhalen over Marcel Wouda, wat interim bondscoach was, of die interim bondscoach was. Maar dan, weet je wel, dan ga je nu weer iemand wegsturen, of in overleg uit elkaar. Maar dan moet je dus weer op zoek naar een nieuw iemand. Ja, weet je wel, die atleten, die waren eigenlijk net bekomen van alle wisselingen.
Ja.
En dan ga je weer wisselen. Ja, ik geloof niet dat dat goed is.
Nee. Maar ja, beter nu dan een paar weken voor de Spelen.
Dat is zeker waar. Ja, dat is zeker waar. Ja, maar
bij ons speelt er ook heel veel in vooral de atletiek op dit moment, waar een bom is gebarsten met een open brief van coaches en dergelijke, wat ook door de nationale pers is opgepikt. Dus dan wel weer een opvallende is dat je die eigenlijk het hele jaar door nauwelijks hoort over atletiek en zeker niet zo gedetailleerd erin gaan als nu. In andere podcast hoor ik ook van dat er mogelijk ook wel wat lobbywerk is geweest van die coaches richting de journalisten om die mee te krijgen. Maar ook daar, eigenlijk hebben ze daar gekeken naar het Nederlandse model, naar Papendal, en wouden ze de atletiek eigenlijk gaan centraliseren in Gent. Maar dan voor het Vlaamse gedeelte. Maar je zit dan met Vlaamse topatleten die een Waalse licentie hebben. Vaak ook nog eens omdat er binnen de Waalse Atletiek Federatie meer geld wordt gegeven aan atleten dan op Vlaams niveau. Dat zijn hele bizarre situaties. Dan zit je met Vlaamse coaches die dan alleen maar Waalse atleten trainen, maar die dan wel een open brief ondertekenen die over Vlaanderen gaat. Dus er rommelt daar heel veel. Er is nu heel veel om te doen. Maar daar dus ja, de centralisering in Gent, ik vrees ervoor. Ik denk niet dat het daar gaat lukken. Dus wij kijken dan naar Nederlandse modellen, maar dan zie je dus ook bij jullie dat het niet helemaal lukt. En dan om het rond te maken binnen de triathlonsport, nog even het verhaal over de Franstalige Liga. Daar is wel heel wat om te doen, want er zijn 3 atleten die door ADEPS, zeg maar wat Sport Vlaanderen voor Vlaanderen is ADEPS voor Wallonië en Brussel. En ze hebben 3 atleten die een contract krijgen voor 2025. Dat is Arnaud Delis, die duatleet is.
Ja.
Wat geen Olympische sport is, dus wat in Vlaanderen sowieso al niet wordt ondersteund. Dus daar wordt ook al met een scheef oog naar gekeken. En dan zijn Arnaud Mangel en Alexandra Tondeur de enige 2 triatleten die een contract krijgen. Nu, Arnaud geen topprestaties gehaald het afgelopen jaar, maar goed, hij is wel achter Marten en Jelle, zeg maar wel de man om het gat een beetje te gaan vullen, dus ik snap dat daarin wordt geloofd. Alexandra, die heeft ook niet echt een topseizoen gehad, heel weinig grote wedstrijden gedaan. Dus zij krijgt wel een contract, maar dan bijvoorbeeld Tom Valen, die als eerste Franstalige atleet ooit onder de 8 uur ging, en een Christophe de Keizer, die het ook goed gedaan heeft dit seizoen, alle 2 geen contract. En daar is nu aan Waalse zijde wel heel veel om te doen, ook op de social media, heel veel kritiek op de liga, dat daar te weinig gelobbyd is, heel veel kritiek op ADEPS, dus ja, het zijn vreemde tijden.
Ja, maar goed, het is ook altijd misschien wel zo geweest door Hans. Ik bedoel, waar geld bij komt kijken, ja, er worden ook altijd, soms noodzakelijke, maar soms ook opvallende keuzes gemaakt. Zo simpel is het ook, toch? Ja.
Ja, nee, inderdaad. Dus ik zeg het, de hoop blijft dat we met de sport wat geld naar binnen kunnen lokken. Alleen, Tim, ik blijf daarom vrezen. Als er al geld beschikbaar is voor triathlon, ja, waar kies je voor als sponsor? Ga je voor een Olympisch programma waar je met een klein vierkante blokje op een shirt staat? Of ga je voor de long distance, waar je daar een hele beleving rond kan bouwen en waar je meer hebt over participatiesport dan over topsport? Dus ik denk ook daar af en toe dat federaties daar misschien eens goed moeten over nadenken. En zeker als er geen of te weinig geld komt vanuit dan de overkoepelende organisaties.
Ja, eens. All right, Hans. Zijn we er doorheen voor vandaag?
Ja, en dan is het toch weer een lange geworden. Ik dacht, oh, we hebben niet zo heel veel. Hè? Maar dat zie je ik altijd.
Ik heb ook niet meer de illusie dat wij ooit een korte opnemen, Hans. Het is hoe minder nieuws er is, hoe langer ze worden.
Ja. Maar ja, goed, we hebben altijd wel wat te bespreken. Dus voilà.
Nou, en dan hoop ik maar dat de luisteraars het weer een leuke aflevering vonden met leuke inhoud. En ik vond het in ieder geval leuk om je weer even te spreken. En ja. Ik zou zeggen, ik spreek je volgende week.
Nog één dingetje weer. Nee. Gewoon even nog vragen, want volgende week is natuurlijk wel een speciale. Heb je de kerstboom al staan en heb je daar een glazen bal in hangen?
Nou, wij hebben eerst nog, ik weet niet of dat in België eigenlijk ook is, wij hebben eerst nog donderdag Sinterklaas.
Ja.
En dus dat gaan we natuurlijk eerst vieren met de kids. En dan zetten we zaterdag de kerstboom neer. En dan, dan gaan we de glazen bol erin hangen.
Ja,
maar ik vind het wel belangrijk, Hans, dat ik nou eindelijk weer een keer van je win. Want je hebt me twee, drie keer achter elkaar op mijn plek gezet. Dus ja. ik ga echt goed mijn best doen, denk ik, dit keer.
Nou, ik hang hem op een goede plaats in de kerstboom, zou ik zeggen. Dus maar even om aan de mensen te zeggen dat we volgende week de voorbeschouwing gaan maken op het WK 17.3 Ironman Taupo.
Yes. All right, Hans. Ik heb er zin in. Dus tot dan.
Tot dan.